Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze gecombineerde dienst van de CGK, Christelijk Gereformeerde Kerk, en de NGK, Nederlands Gereformeerde Kerk. Voorganger is dominee Daniel Timmerman. De kinderen van de Bijbelgroepen 1, 2 en 3, dat zijn dus de groepen 1 tot en met 6 van de basisschool, komen vanmorgen bij elkaar. Gistermiddag is het oudste lid van onze gemeente, de NGK, broeder Jo Rietdijk, overleden. Hij was een opgewekte en gelovige man, met gevoel voor humor en tot op hoge leeftijd geïnteresseerd in kerk en maatschappij. Zijn tuin was zijn hobby. Jo Rietdijk is 95 jaar geworden. De begrafenis is aanstaande vrijdag. Details over waar precies en hoe laat volgen. Ter herinnering aan hem zingen we uit de eigen bundel Staande, lied 20, de verzen 1, 3 en 5. De Heer is mijn herder. Laten we staan. We zingen zo direct als fotum uit, wat is het ook weer, haha. Oh ja, sorry. Hemelhoog, 153, ik zie uit naar de Heer. Dan volgt de groet en daarop zingen we uit de eigen bundel E105, Jezus vol liefde. En E87, ik aanbid u. En die laatste in wisselzang. Namens beide kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
We zijn een moment stil voor God. Wij vertrouwen op de heilige naam van God. En in die naam worden wij vanochtend begroet. Genade en vrede van God de Vader door de Heer Jezus Christus voor u en jou, voor ons allen. Amen.
We zingen zo een kanon met elkaar. Groep 1 is helemaal rechts. Die zingt met Peter mee. Groep 2 is het middenvak. Mag met Anna meezingen. Groep 3 is dit vak en helemaal achterin. Is links. We zingen hem 2 keer helemaal. Je kan ons gewoon volgen. Dat is E105. Daarna zingen we E87. Dat is een beurtzang mannen en vrouwen. Dat spreekt als het goed is voor zich.
Thank you.
Nou, dat was even lang staan. Voor sommigen nu even zitten. Maar voor de kinderen van kinderbijbelgroep 1, 2 en 3, dus groep 1 tot en met 6 van de basisschool, jullie mogen weer in de benen, want jullie mogen nu naar jullie eigen plek. Door die deur, hierachter. Fijne tijd. In de kerk hebben we het voorrecht om liederen van vroeger en van nu te zingen. En bij de liederen van vroeger dan verdienen de psalmen een belangrijke plaats. En vandaag wil ik iets naar voren brengen uit psalm 71. Psalm 71 is de psalm van iemand die op leeftijd is. En zoals dat gaat als je op leeftijd komt soms, dan kijk je terug op het leven en denk je, wat was dat mooi om toen ik jong was en misschien ook wel jong in mijn geloof God uitbundig kon loven. Maar nu is het wat stil geworden. Misschien heb je niet zoveel mensen om mee te praten. Misschien heb je ook het idee van, ze luisteren niet meer naar mij, want ik ben oud geworden. En Psalm 71 eindigt dan met een vraag aan God. Geef mij stem. Geef dat ik nog wat van u mag vertellen. Misschien aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen, misschien aan de hulp of aan wie dan ook. Geef mij een stem dat ik ook nu ik oud ben u mag loven. We gaan eerst een paar versen lezen uit Psalm 71. Is onze schriftlezer aanwezig? Heel goed, Demiano. Psalm 71 vers 1 tot 7 zal Demiano voor ons lezen. En daarna zingen we vers 10 en vers 13 uit de berijming.
Bij u, Heer, schuil ik. Maak mij nooit te schande. Red en bevrijd mij. Doe mij recht. Hoor mij en kom mij te hulp. Wees de rots waarop ik kan wonen. Waar ik altijd heen kan gaan. U hebt mijn redding bevolen. Mijn rots en mijn burcht, dat bent u. Mijn God, bevrijd mij uit de hand van de schurken. Uit de greep van vrede onderdrukkers. U bent mijn enige hoop. Heer, mijn God, van jongs af aan vertrouw ik op u. Al vanaf mijn geboorte steun ik op u. Al in de moederschoot was het u die mij droeg. U wil ik altijd loven.
Laten we samen bidden. Ga ons graag voor in gebed. Heere God in de hemel, dank u wel. Dank u wel dat we bij elkaar mogen zijn om u te prijzen, u te aanbidden. Om ons leven aan u te wijden. Heer, we komen met liederen van verlangen. Heer, wij verlangen naar u. We komen ook naar u, Heer, als het verlangen misschien is gedoofd. Misschien nog maar een klein vlammetje is. Hoe we hier ook komen, we bidden u, we smeken u. Geef ons uw geest. Vul ons verlangen, wakker het verlangen weer aan. Gebruik de liederen, alstublieft, en uw woorden en de ontmoeting met elkaar. We danken u voor de gemeenschap van de kerk. Dat we hier als generaties bij elkaar zijn. De allerkleinste in de crèche, de kinderen in de kinderbijbelgroepen. Mensen van middelbare leeftijd en ouderen. Ja, we zijn zelfs verbonden, zoals we dat vanochtend ook hebben gemerkt, met de broeders en zusters die van ons uit zijn gegaan in uw heerlijkheid. Zo zijn we hier, Heer, en mogen we van elkaar leren. Jongeren van ouderen, ouderen van jongeren. Om zo samen, Heer, uw volk te zijn, heilig en rein. Wilt u zijn ook bij onze broers en zussen in u, op andere plaatsen in de wereld waar het moeilijk is om in u te geloven, waar je vanwege je geloof soms wordt gediscrimineerd of gepest of erger nog ook fysiek moet lijden. Heer, wilt u bij al deze mensen zijn en helpen om het vol te houden? Dat vragen we u en we bedanken u. In de machtige naam van Jezus de Heer. Glorie voor u. Amen. De twee Bijbelgedeeltes die in de preek centraal staan, gaan allebei op een bepaalde manier over het woord Sabbat. Sabbat, misschien een bekend woord, de Joodse feestdag, de wekelijkse dag van rust. In het Joodse volk, het Joodse geloof nog steeds, de zaterdag, een belangrijke dag. En ik hoop dat we in deze dienst iets leren over Gods bedoeling met die dag. En dat we het ook concreet kunnen maken. Op zaterdag, of op zondag, of op donderdag, of eigenlijk elke dag van je leven. Daar gaan we straks hopelijk meer over ontdekken. Maar eerst zal Demiano voor ons lezen een gedeelte uit Jesaja 58. Daarna zingen we twee versen uit Psalm 103. En dan Lucas 13.
Is dit niet het vasten dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken, de banden van het juk ontbinden, de verdrukten bevrijden en ieder juk breken? Is het niet je brood delen met de hongerigen, onderdak bieden aan armen zonder huis? Iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen? Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. De majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Dan geeft de Heer antwoord als je roept. Als je om hulp schreeuwt, zegt Hij, hier ben ik. Wanneer het juk van de onderdrukking uitbandt, de beschuldigende vinger en de kwaadsprekerij, wanneer je de hongerige schenkt wat je zelf nodig hebt en de verdrukte gul onthaalt, dan zal je licht in het donker schijnen. Je duisternis wordt als het licht in het middaguur. De Heer zal je voortdurend leiden. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevoerde tuin. Als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt. Fundamenten, door vroegere generaties gelegd, zullen weer worden hersteld. Dan zal men je noemen hersteller van muren, herbouwer van straten. Wanneer je je voeten rust gunt op Sabbat en geen handel drijft op mijn heilige dag. Wanneer je de Sabbat als een dag van vreugde ziet, de dag van de Heer als een heilige dag. Wanneer je hem in de ere houdt door niet je gang te laten gaan, geen handel te drijven of zaken te bespreken, dan vind je vreugde in de Heer. Ik zal je laten rijden over de hoogte van de aarde en je laten genieten van het land dat ik je voorvader Jacob in bezit heb gegeven. De Heer heeft gesproken. Genezing op Sabbat. Hij gaf op Sabbat onderricht in een synagoge. Er was daar ook een vrouw die al 18 jaar bezeten was door een geest die haar ziek maakte. Ze was helemaal krom en kon met geen mogelijkheid rechtop staan. Toen Jezus haar zag, riep hij haar bij zich en zei tegen haar: "U bent verlost van uw ziekte." En hij legde haar de handen op. Meteen ging ze rechtop staan en loofde God. Maar de leider van de synagoge werd boos, omdat Jezus op Sabbat genas, en zei tegen de menigte: "Er zijn 6 dagen om te werken. Kom dus op die dagen om u te laten genezen, en niet als het Sabbat is." Maar de Heer zei: "Huigelaars, maak niet ieder van jullie op Sabbat zijn os of ezel los van de voederbak om hem te laten drinken. Mocht deze vrouw, die een dochter is van Abraham en al 18 jaar door Satan geboeid werd gehouden, mocht zij op Sabbat niet uit deze boeien worden losgemaakt?" Toen hij dat zei, stonden al zijn tegenstanders beschaamd. Maar de hele menigte was verheugd over de machtige daden die door hem werden verricht.
van onze huisartsenpraktijk hebben we 2 telefoonnummers. De een is het gewone nummer dat je kunt bellen als je gewoon even langs wil gaan. Er is iets, dan bel je. 'S Ochtends kun je een afspraak maken. Het andere nummer is de spoedlijn. Dat nummer mag je altijd bellen. 'S Avonds, 's nachts, in het weekend. Maar alleen als het echt dringend is. Dus ja, daar zit je dan. Je voelt je heel beroerd op zaterdag. Moet ik nou bellen? Wachten tot maandag? Is het dringend genoeg? Bij deze vrouw uit Lucas 13 was het dus echt niet dringend. Terecht legde Demiano de nadruk in de schriftlezing op die 18 jaar. Ze was al 18 jaar ziek. Kun je het voorstellen trouwens? En sommigen van ons die kunnen zich daar iets bij voorstellen. Die weten wat het is om chronisch ziek te zijn. Velen, ikzelf, 18 dagen ziek lijkt me al een bezoeking. 18 jaar ziek. Maar het was dus niet een geval voor de spoedeisende hulp. Maar Jezus zag deze vrouw. Zo mooi, hij zag deze vrouw. Zoals de Heer mensen ziet. En hij weet, vandaag moet ik haar helpen. En de vrouw wordt genezen. Ze had een ziekte die haar ruggenwerven, haar spieren kromde, waardoor ze gebukt door het leven ging. Maar door de ontmoeting met Jezus staat ze weer rechtop. Misschien wisten de mensen in haar dorp niet eens meer dat ze ooit recht had gelopen. Zij gaat recht door het leven. Ze is blij, ze looft God. En aan het eind staat dat een groot deel van de mensen in dit dorp ook blij waren en God prezen. Maar niet iedereen is blij. De voorzitter van de synagoge voelt zich geroepen om eventjes wat te zeggen. Ja, beste Jezus, dat is natuurlijk allemaal wel zo, mensen, dat het fijn is dat deze vrouw genezen is. Allemaal leuk en aardig, maar kom op. Ja, we hebben 6 dagen om naar de dokter te gaan. Moet het nou per se vandaag nu? Bel morgen maar, ben je de eerste aan de beurt. En zo wordt deze geweldige, het geweldige wonder toch weer de aanleiding voor een discussie. Zoals er al zoveel discussies waren geweest tussen Jezus en de fariseeën over de Sabbat. En ik denk dat Jezus het misschien wel bewust gezocht had. Want Jezus had natuurlijk ook best een dag kunnen wachten. Ik denk dat hij het opgezocht had, omdat Jezus zo graag wil dat de bedoeling van de Sabbat weer gaat schitteren. Hij zegt, dat had hij al eerder gezegd in het evangelie, ik ben Heer over de Sabbat. Dat betekent niet minder dan, die Sabbat is van mij. Ik weet waar het over gaat op die dag. Het gaat om mij en om het koninkrijk van mijn Vader. Dus luister goed naar wat ik jullie laat zien over de Sabbat. Sabbat. Vaak associëren wij het misschien met onze zondag. Dat is ook echt wel iets anders hoor. Maar de overeenkomst is dat de Sabbat een dag is die je vrij mag houden. In het Oude Testament worden 2 motieven genoemd voor Sabbat. Het eerste is, en misschien denk je daar nu zelf ook meteen al aan, dat God de wereld had geschapen in 6 dagen, hemel en aarde. En op de 7e dag rustte hij. En hij zei daarom, die 7e dag is een speciale dag. Dan rust ik. Dan mogen jullie rusten en dan gaan jullie genieten van mijn goede schepping. Het eerste motief is een dag van rust. Het tweede motief, dat wordt in Deuteronomium genoemd, dat gaat over bevrijding. Sabbat is de dag van de bevrijding. Er wordt gezegd in Deuteronomium 5, jullie gaan rusten en je laten ook je slaven, je personeel, zelfs je dieren rusten, want jullie moeten niet slaven zijn van je werk. Ja, vroeger waren jullie slaven. Heel lang geleden in Egypte. Ik las van de week nog eens een stukje over hoe dat was in de jappenkampen. Soldaten, krijgsgevangenen werden afgebeuld. Geen tel rust. En dat is wat Israël kende in Egypte. En laat dat dus niet weer gebeuren. Laat je geen slaaf maken van je werk. Nee, God is een God van bevrijding. En dus gaan jullie elke dag een week rusten. Om je te laten bevrijden van dat geslaaf en gedraaf. En ga je ook anderen laten rusten. Je laat ook niet anderen slaven en draven. Nee, een dag van rust. Bevrijding. Maar ja, hoe kun je nou op een goede manier Sabbat vieren? Hè? Lekker rusten, een boekje in de tuin misschien, een momentje voor jezelf, een momentje voor je gezin misschien. Als je weet dat anderen wel worden afgebeuld. Hoe kun je nou lekker een zondag vieren als je weet dat, terwijl wij spreken, er misschien aan de andere kant van de wereld kinderen moeten werken om ons speelgoed te maken of om onze kleren te naaien? Hoe kan dat? En daarover gaat Jesaja 58. Jesaja 58 gaat het grootste stuk over vasten en dan aan het einde over Sabbat. Overeenkomst tussen die twee, vasten en Sabbat, zijn manieren om je toewijding aan God te laten merken. Vasten, dat je je onthoudt van eten bijvoorbeeld. En je bewust bent van je kleinheid en je zonde en dan naar God toe gaat. Dat is vasten. En Sabbat is dus rusten. Het zijn dingen waar God blij om is, als mensen dat doen. Alleen niet als je heel vroom aan het vasten bent of aan Sabbat vieren bent. En, kijk, mij is gelovig zijn. En ondertussen je oren dicht doet voor je medemens. Dat is precies wat er in Jesaja's tijd misging. Jesaja's tijd, Jesaja 58, dat gaat over de tijd dat Israël weer opgebouwd wordt. Dat na de ballingschap de mensen er weer wat van maken op de puinhopen. En uit het Bijbelboek Nehemia weten we dat een tijd was van enorme oneerlijkheid. Er was armoede. Je moest veel belasting betalen aan vreemde koningen. En dat betekende dat er ook ongelijkheid kwam. En mensen probeerden hun eigen hachje veilig te stellen. Het gebeurde zelfs dat binnen het volk van Israël mensen zo in de schulden raakten dat ze hun kinderen moesten verkopen als slaven. Het ging gewoon binnen het volk van God. Werd de een de slaaf van de ander, omdat ze te arm waren. En het gebeurde ook dat mensen gewoon geen eten hadden. Geen kleren. En daarvan zegt God dan, hou jullie eens even lekker op met je vasten en met je Sabbat. Weet je waar ik voor kies? Ik kies ervoor dat jullie dan de hongerige eten geven en de mensen zonder kleren kleding geven. En dat je mensen bevrijding geeft. Dat je de geboeiden vrijheid geeft. En mogelijk moeten we daarbij dan ook denken aan die mensen die door schulden letterlijk vastzaten in slavernij. Zet je in voor schuldhulpverlening. Zet je in voor je naasten. Dat is wat God wil. Dat wil hij bij het vasten en dat wil hij bij de Sabbat. Als je zelf weet, ergens diep van binnen, God heeft mij bevrijd. Ik ben een vrij mens. God bevrijdt mij van het slaven en draven van de schulden. Dan gun ik die vrijheid toch ook aan anderen. Dan wil ik toch niet liever dan dat bij mijn medemens de misdadige ketens worden verbroken. Dat het een keer ophoudt. Dat ook vandaag de dag nog mensen als slaven moeten werken. In fabrieken en bordelen. Dan wil je daar toch dat dat stopt? Of niet? Nou, blijkbaar gaat dat niet vanzelf bij ons mensen. Dat is waar Jezus ook steeds weer tegenaan loopt. Dat die Sabbat, die zo mooi bedoeld is als een dag van rust en een dag van bevrijding voor jezelf en voor anderen, dat die Sabbat zo kan verschrompelen tot een schrale dag van regeltjes, van vreugdeloze gehoorzaamheid. We hebben dat in Nederland ook meegemaakt rondom onze zondag. De Sabbat kan ook verschrompelen en verschralen tot een dag van alleen maar eventjes consumeren of even genieten. Consumeren, even genieten van de goede dingen. Even bijtanken, momentje voor mezelf en dan weer verder. Maar ook dan verliezen we de betekenis, de bevrijdende kracht van Sabbat. En dat is waar Jezus dan steeds weer op die Sabbat naar zoekt. Steeds weer heeft hij conflicten op de Sabbat om mensen te vertellen, maar hier gaat het echt om. Ik wil bevrijding. En zo gebeurt dat in het leven van deze vrouw. Ze is ziek. Maar Lucas, de dokter, dokter Lucas, zegt er nog iets bij. In onze vertaling. Ze was bezeten door een geest die haar ziek maakte. Dan vind ik dat woord bezeten hier wel ietsje te sterk vertaald. Je komt in het evangelie ook bezeten mensen tegen, zoals die man die met ketens vastgebonden moest worden omdat hij alle controle over zichzelf verloor. Daarvan wordt hij gezegd, hij was bezeten door een demon, door demonen. Dat speelt bij deze vrouw niet. Ze kan functioneren in haar dorp. Ze kan gewoon naar de synagoge gaan. Maar er is wel iets. Zoals het dan verderop staat, ze was geboeid door Satan. Dat klinkt heel eng. Geboeid door Satan, zeker als je daar misschien bepaalde filmbeelden bij hebt. Van, oh help, wat is dit? Het is ook heftig. Maar laten we goed begrijpen dat de Satan geen God is. Satan is een gemene, nare tegenstander die niets liever wil dan mensenlevens kapot maken en tot op zekere hoogte ook speelruimte heeft om dat te doen. Maar Satan is geen God. God is machtig. Maar Satan kan wel veel kapot maken. Zoals in het leven van deze vrouw blijkbaar. Ze was geboeid. Hoe moet je dat voorstellen? Nou, ik dacht aan, vroeger had je op feestjes wel eens dan zo'n spelletje, dan werd je aan elkaar vastgebonden. Hè, mijn rechterbeen aan het linkerbeen van iemand anders. En dan moet je samen de overkant zien te halen. En als je goed samenwerkt, dan gaat dat aardig. Dan kun je zelfs nog wel snelheid maken. Maar als je niet samenwerkt, of als je het wil verstieren voor een ander, dan loop je rondjes of lig je binnen de kortste keren op je neus. Dat stel ik me voor bij een binding door de boze. Er zit iets, een blok aan je been, of bij deze vrouw iets wat drukt op haar ruggenwervel, waardoor ze naar beneden wordt geduwd. En de vreugde uit haar leven gaat weg. Ze komt er niet los van. En wie weet hoeveel dokters ze al geraadpleegd heeft, maar ze komt niet verder. Een binding. Hoe dat kan, wat dat is. Er is heel veel over gespeculeerd. De Bijbel zegt er heel weinig over. Ik heb wel verhalen gehoord van mensen die heel veel last hebben gekregen van, occulte dingen. Als je daarmee gaat experimenteren, dan kan er iets aan je vast gaan zitten. Dat moeten we dus ook echt niet doen. Maar verder. We krijgen geen verklaring hiervoor, maar het is er. Jezus komt het steeds weer tegen. En het zou bij ons kunnen. Niet dat we daarnaar moeten gaan zoeken. Maar het zou kunnen. Maar de belangrijkste boodschap is dat Jezus ons van die dingen allemaal wil bevrijden. Jezus, de Heer van de Sabbat, laat op Sabbat zien, ik ben een bevrijder. Ik ben dezelfde bevrijdende God die vroeger die slaven uit Egypte heeft bevrijd. En ik ga nu eens deze vrouw bevrijden. Ik ga haar letterlijk losmaken van wat er aan haar been zit of aan haar ruggenwervel. Ik ga haar losmaken. En niet zonder humor, maar ook met scherpe kritiek zegt hij dan tegen die synagogevoorzitter van, wat doen jullie? Als je je os, hè, of je ezel op een hete Sabbat ziet staan, staat te puffen in de stal, dan zit er vast aan een touw. Hij kan niet naar de put lopen. Wat doe je dan? Dan maak je toch je os los en dan neem je hem mee naar de put. Toch? Mocht ook van Mozes. Ik maak deze vrouw los van waar zij aan vastzit. Ik ben een bevrijder. De Heer bevrijdt mensen. Bevrijdt ons van alles waar wij in vastzitten. Strikken van de boze. strikken van oude pijn, van oude zonden. Dingen waar we zelf met geen mogelijkheid uitkomen. Maar Hij is sterker en Hij verbreekt de ketens. Dat zei Jezus toch aan het begin van zijn optreden. Ik ben gekomen om gevangenen hun vrijheid te verkondigen. Hier gebeurt het, mensen. Ik maak vrij. En dat wordt op een glorieuze manier zichtbaar in het leven van deze vrouw. Die al zo lang ziek was geweest. Geprezen zij de Heer. Al wat vernederd is, verhoogt Hij. De zwakke beurt Hij op. Geprezen zij de Heer. En nu naar ons. Wat heeft dit ons te zeggen? Wij vieren niet de Sabbat zoals Joodse mensen dat doen. Maar wat zegt dit ons? Wij zijn mensen die Jezus mogen volgen. Die die keuze hebben gemaakt of over die keuze nadenken. Wij volgen Jezus. En we ontmoeten vandaag Jezus als de bevrijder. En al heel vroeg in de kerk hebben christenen gezegd: wauw, wij hebben de zondag. Het is geen tweede Sabbat. Maar wel de dag dat we vieren dat Jezus onze bevrijder is. Want Hij is opgestaan uit de dood. En Hij maakt ons vrij. Vrij van de zonde, vrij van de dood zelfs. Vrij van die lelijke streken van de duivel. Wij vieren de vrijheid. En de vraag is voor ons, elke keer als we op zondag in de kerk komen misschien, of op woensdag uit de Bijbel lezen, en we de woorden van Jezus horen, de woorden van God, is de vraag: laat ik me ook echt bevrijden? Laat ik me bijvoorbeeld echt bevrijden van mijn werk? Of ben ik ergens toch zo'n slaafje die leeft voor zijn werk? En gaat het werk altijd voor, is altijd belangrijker? Of zijn er andere dingen waar ik aan vastzit? Pijn, zonde, ambities. Dat kan, hè? Het gebeurt bij ons allemaal. Maar de ontmoeting met Jezus, onze Heer, bijvoorbeeld als we op zondag samenkomen, zegt: laat je je door mij bevrijden. Want dat wil ik. Daarvoor ben ik gekomen. Laat je je bevrijden. En dan ook die andere kant, die Jesaja-kant. Als je dan leeft als vrij mens, de vrijheid door Christus kent en daar ook echt uit leeft, is dan ook echt je passie dat je die vrijheid aan anderen gunt? Gaat het je aan je hart dat zoveel mensen niet leven in vrijheid, omdat ze fysiek letterlijk vastzitten, omdat ze moeten slaven en moeten draven? Sociale ongerechtigheid, dat gebeurt vandaag. Dat we mensen zien die gebukt door het leven gaan, door andere lasten, gaat het ons aan het hart? En hebben we dan honger en dorst om daar wat aan te doen? Nou, die vraag komt ook altijd naar ons toe. Op de zondag, in de ontmoeting met onze bevrijder. En dan ontdekken we elke keer weer: nee, het is bij mij echt te weinig. Ik schiet echt tekort. Maar Jezus zegt ons elke keer weer: dan laat je dan door mij bevrijden. En laat je vullen door mijn geest. En dan gaan we samen verder. Amen. We gaan zingen. Mijn verlosser leeft. En ik weet niet hoe we het gaan doen. Gaan jullie het een keer voorzingen? Of kunnen we het meteen met z'n allen zingen? Met z'n allen meteen? Staan? Prima. Laten we samen staande zingen. Lied 610, mijn verlosser leeft. wil straks, als we gaan bidden, beginnen met een moment van stilte. Misschien zijn er dingen waarvan je denkt, nou, daar herken ik iets van bij mezelf. Hè, van gebukt gaan, zoals die vrouw gebukt ging, of ergens in vastzitten. En dan kunnen we dat in het gebed in stilte naar God toe uitspreken. Misschien kan het ook geen kwaad om het met een ander te bespreken. Maar we mogen het in eerste plaats naar God toe uitspreken, straks in ons gebed. En als we straks gaan bidden, zijn er nog meer namen en situaties die we ook willen noemen. Maar eerst zullen we nog wat mededelingen horen, omdat we die in het begin van de dienst niet allemaal hebben genoemd. En zal Arend Kastelein ons iets vertellen over de Alpha-cursus die weer begint. Dan kunnen we daar ook samen voor gaan bidden.
Mijn naam is Rolf Pelleboer. Ik ben vandaag uw ouderling van dienst. Na afloop staan de voorganger en ik voor in de kerk. Met vragen, opmerkingen ben jij van harte welkom. Organist, pianist, u heeft hem al gezien, is Jaap Mulder. Onder zijn leiding is ook de band voor de muzikale begeleiding. Collecte is voor Stichting De Hoop. De bloemen gaan vandaag naar Arend Kastelein. Je bent verbaasd, Arend.
Ja.
Als dank van de gemeente voor het opzetten en het jarenlang onderhoud van onze eerste website. Wie wil de bloemen brengen? Ah, wat leuk. Helemaal goed. Mooi. Lisette van de Veen en Maarten Lakenveld. Joehoe! Hopen op 3 september te gaan trouwen. Dat zijn ze. De kerkelijke bevestiging van het huwelijk zal die dag plaatsvinden in de Emmauskerk. Aanvang 7 uur 's avonds. Iedereen is van harte welkom. Volgende week hopen we het Heilige Avondmaal te vieren. Na afloop kunnen diegenen die dat willen en leuk vinden gaan voetballen. Er zijn nog meer ballen in de zaal, zag ik. Sorry. Na de dienst, we houden het nog even spannend, verzoek ik u om nog even te gaan zitten. Dankjewel. Sorry, Arend. Het is niet voor de Alpha-cursus waarvoor je ze krijgt.
Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, na de website is de Alpha-cursus mijn passie geworden. En daar wil ik even kort een paar dingen over vertellen. Want er komt weer een nieuwe Alpha-cursus. Vanaf september. Deze gaat dit jaar plaatsvinden in de Fontein. Het gebouw van de Lichtstadgemeente. In de Wijkstraten. De periode van inschrijving voor de cursus is nu gestart. Dat doen we door zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de cursus, middels de pers, het internet, de kerkblaadjes. En dan bidden we in vertrouwen dat God veel mensen mag bewegen zich in te schrijven. Dat is het mechanisme. Vandaar ook de voorbeden die we aangevraagd hebben. We vragen nu ook om als gemeente met ons mee te bidden. Voordat de cursus begint, voor cursisten, tijdens de cursus, voor het proces van de cursus. Daarbij is ook wekelijks een gebeds-e-mail beschikbaar. We hebben ervaren door de jaren heen dat de offercursus rijk gezegend wordt. Er is veel enthousiasme altijd onder de deelnemers. Denkt u nu aan iemand in uw omgeving waarvoor de offercursus waardevol zou kunnen zijn? Ga dan eens praten met die persoon. Misschien bent u zelf geïnteresseerd. En dan bent u ook hartelijk welkom. De informatieavond beginnen we altijd mee op 14 september. Dus ook in de Fontein. Gebouw van de Lichtstadgemeente. Hier in de hal liggen inschrijfformulieren. Daar staat ook meer informatie op. En die kunt u ook gebruiken om u of iemand anders in te laten schrijven. U weet, er gaan ook maaltijden gepaard met de offercursus en inschrijfformulieren om daar uw naam op te zetten. Die hangt of die ligt op de tafel ook in de hal hier. Let u ook op de berichtgeving steeds via de beamer. Dat is gelukkig vanmorgen ook al geweest. Dat was fantastisch. Hebt u nog een vraag? Als CGK-lid kunt u terecht bij René Steenkamp. En anders kunt u bij mij komen bij Tine. Dank u wel.
Zoals gezegd wil ik het moment van gebed beginnen met het moment van stilte. Om stilte iets voor te leggen aan God. Daarna zal ik ons voorgaan in het gebed. En daarbij noem ik de nabestaanden van onze broeder Jo Riedijk. Margreet de Boer die na een vervelende val 4 weken in ziekenhuis en revalidatiecentrum heeft doorgebracht. Maar we mogen nu danken dat ze weer thuis is. We mogen ook danken voor een geslaagde operatie bij onze zuster Wilde Lange. Ook zij is nu weer thuis bij haar zoon Wietse. Het gaat nog niet zo heel makkelijk, maar het is wel heel fijn dat het goed is gegaan. We bidden voor de nieuwe Alpha, voor de Enoshi-groep die vandaag nog aan het reizen is en vanavond thuis hoopt te komen. En na de dienst zullen Nelis en Bianca, die vandaag weer in ons midden zijn, ook iets vertellen over de veranderingen in hun werk. En ik wil ook jullie namen noemen in het gebed. Zullen we samen beginnen met een moment van stilgebed? Machtige Vader in de hemel, wij bidden u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. God, wilt u ons zien, zoals Jezus die ene vrouw zag, in haar nood en met de dingen waar zij in vast zat. En bevrijd ons, Heer. Wilt u ook ons losmaken en bevrijden van alles waar wij in vastzitten in ons leven? Wilt u ook ons verlossen van de boze en zijn gemene handlangers? Wij danken u dat u machtig bent en dat u overwinnaar bent. Wilt u ook ons oprichten, Heer, zodat wij met rechte rug door het leven mogen gaan als zonen en dochters van u? Wilt u onze mond zegenen, zodat we u, net als die vrouw in het evangelie, loven en danken? Wilt u onze voeten zegenen, zodat we bereid zijn om stappen te zetten naar onze medemens? De mensen die gevangen zitten, letterlijk of figuurlijk, in onrecht, in gemeenigheid en kwaad. Wilt u onze handen zegenen, zodat we het goede mogen doen en ook anderen mogen zegenen om ons heen. Heer, we komen bij u met het bericht dat we hoorden dat onze broeder Jo Riedijk niet meer bij ons is. Maar we mogen geloven dat u voor hem zorgt. Dat hij bij u mocht thuiskomen. En daarvoor danken wij u. We danken u in de naam van Jezus die de dood heeft overwonnen. We danken u, Heer, voor wat u ons gegeven heeft in deze broeder. En van mensen die hem goed gekend hebben, horen we dat hij liefde voor u had. Liefde voor uw kerk, humor, toewijding. Daarvoor danken we u. En we bidden u, Heer, dat u in de komende dagen heel dicht zult zijn bij allen die verdriet hebben om zijn overlijden. Nabestaanden en anderen, geeft u, Heer, uw troost. Wees dichtbij hen. Heer, zo willen we u bidden. Zorgt u voor onze zieken. Heer, misschien zijn er mensen die iets van hun eigen levensverhaal herkennen. En die vrouw die zo lang ziek is. Dat u zijn met langdurig chronisch zieken in ons midden. Die het lichamelijk, psychisch en soms ook beide zwaar hebben. Geef bemoediging, verlichting, Heer. We willen u ook de namen noemen van Margreet de Boer en Wil de Lange. Dank u dat u voor hen gezorgd heeft en dat ze nu weer thuis zijn. Wilt u ook verder het herstel zegenen en hen bemoedigen. Heer, wilt u zijn bij de jongeren die nu op de terugreis zijn uit Janoshi. Zijn onderweg, wilt u hen beschermen, Heer, en ook veilig weer bij ons brengen. We danken u voor de nieuwe Alpha-cursus die gaat beginnen. We bidden u, Heer, dat u mensen het verlangen wil geven om die cursus te volgen. En misschien bidden we dat dan ook wel voor onszelf. Om u beter te leren kennen. Om te mogen groeien in ons geloof. Heer, wilt u alles geven wat nodig is om naar de cursus goed te laten verlopen. Eenheid en gezondheid van de teamleden die de cursus leiden. We vragen u ook om een goed verloop van de cursus op de nieuwe locatie in de fontein. Heer, we willen u bidden dat u de avonden wil zegenen. Heer, en ik wil u ook de namen noemen van Nelis en Bianca. Ze zullen straks na de dienst iets vertellen over de veranderingen in hun werk voor Wycliffe, de Bijbelvertaalorganisatie. Heer, en wilt u heel dichtbij hen zijn en hen zegenen met hun gezin. Een zegen geven ook op hun werk. Heer, zo leggen we heel veel bij u neer, maar we doen dat met vrijmoedigheid. Omdat we geloven dat u ons uitnodigt, dat wij op u ons vertrouwen stellen. En alles wat in ons hart ligt, bij u brengen. En dat doen we u en we danken u. In de machtige naam van Jezus onze Heer. Amen. We mogen nu onze gaven gaan geven voor Stichting De Hoop. Met een blik op de klok geef ik de leefregel aan jullie mee naar huis. Om thuis te lezen. Om de vertaalslag naar de praktijk te maken vanuit de preek. Lees thuis dan eens Jacobus 1, vers 19 tot en met 27. Wat ik nu nog wel ga zeggen voor het laatste lied, is dat ik luister naar dit prachtige lied met de titel Emmaus. Het zou ons huislied kunnen zijn. Een paar regels uit dit lied voorlees om ons mee te geven als voorbereiding op het avondmaal dat we volgende week hopen te vieren. Als voorbereiding op het avondmaal uit het lied dat net gezongen werd: ontmasker mijn leven, verberg u niet meer, door inzicht te geven tot wie ik mij keer. Mijn denken is duister, mijn hart lijkt verblind, totdat ik naar u luister, totdat u mij weer vindt. En we mogen hem vinden als we het avondmaal vieren. U reikt mij de beker, breekt met mij het brood. De gast lijkt de gastheer, maakt mij deelgenoot. U toont mij uw liefde, uw ware gezicht. Heel mijn hart weet nu zeker wie de levende is. Dit was voorbereiding op het avondmaal volgende week. Laten we nu samen gaan zingen als laatste lied in deze dienst. Neem mijn leven, laat het Heer. Een lied van toewijding, gezang 473, vers 1, 2 en 3. Voordat ik de zegen uitspreek, herinner ik ons eraan dat ons is gevraagd om nog even te gaan zitten na de dienst. De Heere zegen u en hij behoede jullie. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede. Vandaag, fijn dat jullie in ons midden zijn, Nelis en Bianca. We hebben afgesproken dat jullie op een later moment nog wat meer en uitgebreider in een dienst over jullie werk zullen vertellen. Maar het is wel heel fijn dat jullie toch in ons midden zijn, even iets ons een update geven. Dus het woord is aan jullie.
En we zullen ons best doen om het heel kort te houden, want iedereen wil natuurlijk naar de koffie. Ik ruik hem hier ook al. Maar we willen toch niet nalaten nu we voor aan het begin staan van een nieuwe periode in ons werk. Na meer dan 20 jaar gaan wij verhuizen. Bianca zegt daar zo wat meer over. Maar na al 20 jaar worden wij mede ondersteund door de NGK in Eindhoven. En we zijn daar heel dankbaar voor en willen jullie er ook even op de hoogte van houden. En al meer dan 20 jaar zijn we dus bezig om te helpen bij Bijbelvertalen, onderwijs aan groepen die meestal gemarginaliseerd zijn, waarop neer wordt gekeken door anderen en die niet toegang hebben tot Gods woord. Die niet God echt kunnen herkennen zonder dat de Bijbel in hun taal wordt vertaald, zonder dat ze onderwijs krijgen in hun taal. We zijn heel dankbaar daaraan mogen bij te dragen. Maar soms heb je wel eens iets van, is het nog wel belangrijk genoeg? Wil je dit toch wel blijven doen? En we willen heel kort in een paar woorden 3 voorbeelden geven van dingen die recent zijn gebeurd, die ons weer bemoedigd hebben om gewoon door te gaan. En de eerste is uit een land in Azië. We kregen en we gaan even een ABC'tje doen. Azië. We kregen een brief. We kregen een brief als de verantwoordelijke nu mede voor dat land in Azië. Van mensen die ons schreven. Het leek bijna wel een brief uit de tijd van Paulus. De brief werd geschreven, ondertekend door de gelovigen in dit land in Azië. Gelovigen die in een moslimland zijn waar bijna geen gelovigen zijn. En zij schreven mij, ze schreven ons van, willen jullie niet de moed opgeven? Ga alsjeblieft door. Wij zijn bereid ons leven te wagen. Willen jullie alsjeblieft ook doorgaan? Nou, dat raakt heel diep. De tweede is een B.
Dat was van een wel heel bijzondere Bijbelvertaler die Nelis tegenkwam toen hij op een reis in Congo was. De Democratische Republiek Congo. Het is inderdaad de auto, de limousine. Want die minister, die Bijbelvertaler, die was minister geworden. En in die hoge rol kwam hij dus in contact met Nelis, die daar als vertegenwoordiger van SAL internationaal was. En daar hoorde hij dat die minister vroeger Bijbelvertaler was geweest en nog steeds daar mee bezig was en zijn tijd wilde geven en zich inzetten voor dat belangrijke werk om de Bijbel beschikbaar te maken in de talen van Congo. En dat was ook weer zo'n opsteker van ja, hij vindt dat ook nog steeds belangrijk. Wij vinden dat ook nog steeds belangrijk.
Een derde voorbeeld is in Congo waar door omstandigheden, oorlog en problemen in hun boekhouding een heel aantal Bijbelvertalers in groepen in het westen van Congo geen betaling meer kregen en geen geld meer hadden voor hun levensonderhoud. En toch ging het Bijbelvertaalwerk daardoor. Ze zeiden van ja, wij worden nu wel niet betaald, maar op de een of andere manier redden we ons wel. Maar we kunnen toch niet stoppen met het vertalen van Gods woord, omdat wij nu geen geld meer hebben. Op de een of andere manier gaan we toch maar gewoon door. En dat raakte mij. Wij worden wel ondersteund en ik weet niet of ik door zou kunnen gaan op het moment dat het levensonderhoud stopt. Maar die mensen zeiden, wij proberen, op een of andere manier knopen we de touwtjes wel aan elkaar. Maar we gaan wel door.
We wouden bij C stoppen, maar wat we ook even wilden vertellen is dat we naar Duitsland gaan. En dat begint net met D. Dus dat hebben we er even aan vastgeknoopt. In januari komen we hier nog terug. Dan komen we wat meer en uitgebreider vertellen over ons werk. Maar we wilden toch nu even zeggen dat we Afrika achter ons gelaten hebben, na 20 jaar. Grotendeels omdat Nelis deel is van het team van de internationale directeur. Die gaat zich settelen in Duitsland. En heeft gevraagd dat wij hem daar ook willen volgen. Voor mij blijft er ook werk aan de winkel op personeelsgebied. Dus op die manier kunnen we ons net zoals anders blijven inzetten voor dit werk. En ik wou nog even één ding zeggen. Toen we zo zongen vanochtend van wij verlangen naar God, wij zien uit naar God. Toen dacht ik van ja, die mensen daar doen dat ook. Maar wij zingen dan door, ik vertrouw op u. En dat is waar het stopt, want dat kunnen ze niet, want ze kennen God niet. Want het blijft in een andere taal. En daarom, dat kwam weer zo bij mij binnen. Daarom doen we dit. We willen dat de mensen God kennen. Dat zij ook kunnen zeggen, Heer, ik vertrouw op u. Dus dankjewel voor jullie steun. Het blijft nodig. Voor ons verandert er in die zin niets. Ook al verandert onze werkplek. Om nog iets meer erover te weten, liggen de foldertjes in jullie postvakjes. We hadden een klein misverstandje. Dus alleen de helft van jullie heeft folders. Maar de andere helft krijgt ze volgende week. En dan gaan we dus naar Kandern in het zuidwesten van Duitsland. En daar is ook een mooi plaatje. Dankjewel.